Daarna openen opnieuw de schriften op twee plaatsen, in het Oude en in het Nieuwe Testament. Allereerst uit de profetie van Jeremia. Het 50ste hoofdstuk lezen we de versen 28 tot en met 34. Vervolgens het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het eerste hoofdstuk de versen 68 tot en met 79.
Er is de stem der gevluchten en ontkomenen uit het land van Babel. Om in Sion te verkondigen de wraak des Heeren, onze Gods. De wraak zijn tempels. Laat uw oren tegen Babel, gij schutters. Allen gij die de boog spant. Legert u daar tegen haar rondom. Laat niemand van haar ontkomen. Vergeld haar naar haar werk. Doe haar naar alles wat zij gedaan heeft, want zij heeft trotselijk gehandeld tegen de Heeren, tegen de heilige Israëls. Daarom zullen haar jongelingen vallen op de straten en haar krijgslieden ten die dagen uitgeroeid worden, spreekt de Heeren. Zie, ik wil aan u, gij trotsen, spreekt de Heeren der Heerscharen, want uw dag is gekomen, de tijd dat ik u bezoeken zal. Dan zal de trotsen aanstoten en vallen, en er zal niemand zijn die hem oprichten. Ja, ik zal een vuur aansteken in zijn steden, dan zullen alle plaatsen rondom haar verteren. Zo zegt de Heere der Scharen, de kinderen Israëls en de kinderen van Juda zijn tezamen verdrukt geweest. En allen die hem gevangen hadden, hebben hem vastgehouden. Zij hebben geweigerd hen los te laten. Maar hun verlosser is sterk, Heere der Scharen is zijn naam. Hij zal een twist zekere twisten. Of hij het land in rust brengen, maar de inwoners van Babel beroeren. Geloof zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft in horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin de wereld geweest zijn. Namelijk, een verlossing van onze vijanden en een hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En aan een eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden hem dien zouden zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hen al de dagen onze levens. En gij, kinderken, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden. Maar gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Om zijn volle kennis ter zaligheid te geven. In vergeving hunner zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. Met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en de schaduw des doods. En om onze voeten te richten op de weg des vredes.
Gemeente des Heren, de tekst voor de prediking die ons zal heen leiden naar de tafel van het verbond is het adventswoord wat we vinden in Jeremia 50. Jeremia 50 vers 34. Deze woorden. Maar hun verlosser is sterk. Heere der Heerscharen is zijn naam. Hij zal hun twist zekerlijk twisten. Opdat hij in het land in rust brengen, maar de inwoners van Babel beroeren. Het thema van de preek is de verlosser is gekomen. En twee gedachten, twee lijnen die door de preek heen zullen lopen. Heerlijk is zijn naam. Hemelhoog is zijn macht. De verlosser is gekomen. Heerlijk is zijn naam. Hemelhoog is zijn macht. Hopeloos en hulpeloos. Ik denk dat dat de woorden zijn die pasten bij de situatie van Israël en Juda. De profetie die klinkt in de tijd dat ze het heel moeilijk hebben. Weggevoerd uit het beloofde land. In gevangenschap, in ballingschap, in Babel. En die ballingschap, die duurt maar voort. Daar lijkt geen einde aan te komen. En de macht van Babel, die is zo groot. De armen van Babel, die reiken zo ver. Alle volken die sidderen en moeten buigen voor de macht van het rijk in Babel. En wat stelt Juda dan voor? Tegenover de macht van Babel, de onmacht van Juda. En de arrogantie en de grootheid van Babel, die strekt zich uit naar de hemel. Ze zijn in ballingschap. En waarom? Eigen schuld. Ze niet geluisterd hebben naar het woord van de Heer. Niet gedaan hebben wat de Heer geboden hadden. Niet zich gevoegd hebben naar Gods inzettingen. We hebben niet het hele hoofdstuk kunnen lezen. Het is een lang hoofdstuk. Maar als je dat hoofdstuk zo leest en op je in laat werken. Wat de situatie is van Juda en van Israël. Een paar woorden om dat zomaar trefzeker weer te geven. Vers 17. Jeremia 50, vers 17. Israël is een verbijsterd lam dat de leeuwen verjaagd hebben. De eerste die hem heeft opgegeten was de koning van Assur. En deze, de laatste, Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft hem de beenderen verbrijzeld. Hopeloos. Hulpeloos. En toch, er komt hulp, er is wel hoop. Ook dat blijkt in dat hoofdstuk, in dat 50ste hoofdstuk. Kijkt u maar mee, de versen 18 en 19. Daarom, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël. Zie, ik zal bezoeking doen over de koning van Babel en over zijn land. Gelijk als ik bezoeking gedaan heb over de koning van Assur. En ik zal Israël weder tot zijn woning brengen. En hij zal weiden op de Karmel en op de Bazon. En zijn ziel zal op het gebergte van Efraïm en Gilead verzadigd worden. Toch wel hoop. Hoe dan? Er komt een verlosser. Wie is hij? We lazen het in vers 34. De verlosser die is sterk. Heere der Heerscharen. Heere van de legermachten is zijn naam. Twee namen die duidelijk maken wie de verlosser is. Het is de verbondsgod zelf. Die een dure eed gezworen heeft. Zijn verbond gesloten heeft. En zijn woord nakomt. Zijn woord trouw is. En hij is de God van de legermachten. Daarin blijkt zijn macht en zijn kracht. Heere der Heerscharen. Heere van de legermachten. Geweldig is zijn naam. Hemelhoog is zijn macht. Maar wat kan hij zo op een afstand staan? Zo duizelingwekkend ver. En toch is hij de verlosser. Heel letterlijk, hij is de Goel, de loskoper. Een figuur in het Oude Testament die een hele belangrijke betekenis heeft. Iemand die heel dicht bij je staat. Want wie is het die je loskoopt als je je land hebt moeten verkopen om in je eigen levensonderhoud te voorzien? Wie is het die je loskoopt als je jezelf en je gezin hebt moeten overgeven in slavernij? Wie is het die het bloed wreekt als een van je gezin, een van je familie omgebracht is, vermoord is? De loskoper, de goel, dat is een familielid, dat is je naaste. Denkt u maar aan de geschiedenis van Boas en Rut. Rut en Naomi die losgekocht moesten worden. Dat land wat terug moest komen in de familie. Er moest een losser komen. En dat was een verplichting die lag op een familielid. Een naaste, een bloedverwant. Die was verplicht om het in orde te maken. En de macht van de Heere. Zijn macht is sterk. Sterker dan Babel. Want hij zal de twist zeker twisten. De Heere, hij zal recht doen. Hij zal recht spreken. Woorden die verwijzen naar de gewoonte in die tijd. Om in de poort van de stad waar de oudsten samen zaten. Om daar het recht zijn loop te laten vinden. Woorden die dan uitgesproken worden. Zodat er recht gedaan zal worden. Hoeveel kracht en hoeveel macht hebben nu onze woorden? Onze woorden, ze zijn vaak zo loos. Zo ijdel. Zo vluchtig. We kunnen het wel zeggen, we kunnen het wel beloven, we kunnen het uitspreken, maar wat maken wij waar? Maar als de Heere van de legermachten spreekt, hij spreekt met macht, met majesteit. Dan komt er in dat woord scheppingsmacht en scheppingskracht mee. Als hij spreekt, dan zal er rust zijn. Dan komt er vrede. Dan is er die shalom voor Israël. De Heere van de legermachten. Hij is de verlosser. Heerlijk is zijn naam. Hemelhoog is zijn macht. Komt er wel een vraag naar boven. Is dat nu voor heel Israël? Is dat nu voor alle ballingen? Jeremia zegt er iets over. Leest u maar mee. Jeremia 50, de versen 4 en 5. Voor wie is het? In dezelfde dagen en tezelfde tijd spreekt de Heere, zullen de kinderen van Israël komen, zij en de kinderen van Juda tezamen, wandelende en wenende zullen ze heen gaan en de Heere hun God zoeken. Ze zullen naar Sion vragen op de weg herwaarts, zullen ze hun aangezichten zijn. Ze zullen komen en de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet vergeten zal worden. Nee, niet degene die het wel naar hun zin hebben in Babel. Die daar een eigen bedrijf zijn begonnen, een plek hebben gekregen, zich gevoegd hebben onder die vreemde volkeren. Maar zij die in Babel niet tevreden zijn. Zij die in Babel niet kunnen leven omdat ze daar zijn zonder God, zonder tempel. Voor hun zal verlossing komen. Is het dan alleen een opheffing van de ballingschap? Zodat de gevangenschap over is en ze gewoon weer in alle vrijheid in het land kunnen wonen. Het is meer. Kijkt u maar mee in vers 20. In die dagen en ter die tijd spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden. Maar ze zal er niet zijn en de zonde van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden. Want ik zal ze degene vergeven die ik zal doen overblijven. Een terugkeer en een vergeving en verzoening van de schuld. Dat was toen. Eeuwen geleden voor dat volk in Babel. En nu? Hopeloos? Hulpeloos? Voor jou? Voor u? Voor mij? Als we kijken naar de gevolgen van de zonde, de gebrokenheid die er is in deze wereld, komt dan niet de vraag naar boven in je hart? Komt er dan nog nooit meer een einde aan? Ziekte? De dood? Eenzaamheid? Ruzie? Oneenigheid? En laten we dan verder kijken dan alleen hier op Urk. Maar ook in deze wereld. Waar zoveel onrecht is. Waar zoveel onderdrukking is. Waar mensen worden uitgebuit. En waar zoveel, ver weg maar ook dichtbij, elke dag een gevecht moeten voeren om het dagelijkse bestaan. Komt er dan nog ooit een einde aan? Zou er ooit een einde komen aan de zonde? Is dat niet iets om moedeloos van te worden? Dat je nooit, maar dan ook nooit helemaal los kunt komen van die zonde, van dat eigenwillige bestaan? En laten we dan maar heel dicht bij onszelf blijven, bij je eigen hart en je eigen leven. Mijn hart, zo arglistig. De schuilhoeken van mijn hart, waar de ongerechtigheid te vinden is. Mijn hart wat zo uitgaat naar deze wereld, maar uiteindelijk is het alleen maar nep en surrogaat. Het zijn speeltjes om je tijd vol te maken, om je tijd te verdoen. En je hoeft daar niet ver voor weg. Je hebt de wereld zomaar op zak in je binnenzak. Je hoeft je smartphone maar te pakken en de wereld komt aan je voorbij. Komt er dan nooit een einde? Nooit een einde aan de macht van de boze in deze wereld, in mijn leven, in mijn hart. Satan die sist en blaast. De duivel die rondgaat en briest. De overste van deze wereld. Die je afleidt van het dienen van de Heer. Je verleidt aan de dienst van de wereld. En die je het zo benauwd kan maken. Zo kan plagen. Zo kan sarren. Zo kan influisteren, insissen. Maar jij, wat denk je wel? Jij, zaligheid, jij heil bij God. Voor jou kan het niet. Kijk maar in je leven. Wat er allemaal nog mee door kan. Zou jij voor God kunnen bestaan? Weer die vraag, waarom? Waarom die gebrokenheid? Waarom de zonde in deze wereld, in mijn leven? Waarom die overheersing van de boze in deze wereld? En het antwoord? Onze eigen schuld. De bodem van al onze vragen. Daar ligt de schuld, daar ligt de zonde van de wereld. Daar ligt mijn schuld, mijn zonde. Omdat uiteindelijk van ons allemaal geldt. Dat we als God willen zijn. En daarmee, ook wij, in ballingschap. Hopeloos. Hulpeloos. Om moedeloos van te worden. En dat lijkt wel onoplosbaar. En toch mag ik u vanochtend verkondigen dat er hoop is. En dat er wel hulp is. En dat er moed te grijpen is. We vinden dat in de oude profetie in Jeremia. Maar we lezen dat ook in die woorden die Zacharias uitgejubeld heeft. We hebben het gelezen wat hij daar gezongen heeft. Zacharias zingt het in Lucas 1. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin van de wereld geweest zijn. Toch. En daarom luisteren we deze morgen naar de adventswoorden van Jeremia. Niet alsof het nog kerst moet worden. Nee, kerst is gekomen. De verlosser, hij is gekomen. Die verlosser is beschikbaar. En opnieuw, wie is hij? Hij die gekomen is in de naam van de Heere van de legermachten. Wie is hij? Hij is God zelf. De Zoon van God die gekomen is. Niet meer ver af op een grote afstand voor ons onbereikbaar. Maar hij is Immanuel. God met ons. God gaf zijn zoon over voor een wereld verloren in schuld. Om verlossing tot stand te brengen. Hij. De verlosser. Jezus Christus, de zaligmaker. Hij is het. De verlosser, de loskoper, de goel. Want hij verlost, werkelijk, van de slavernij van de zonde. Hij verbreekt die slavenbanden van de boze. Hij is het die alle tegenstand en al het verzet en alle onderdrukking zal breken. Hij is het land van de rust bereid heeft. Die het vaderhuis gereed maakt met die vele woningen. Het hemelse Jeruzalem waar vrede is. Waar werkelijk shalom is. Een harmonie tussen God en allen die daar thuis mogen komen. Jezus Christus. Hij is de verlosser, de loskoper, de goel. Want hij is het verplicht. Omdat hij uitvoering geeft. Invulling geeft aan dat verbond van God. Dat trouwverbond, dat beloftewoord. Hij heeft het helemaal nagekomen. Heeft het volmaakt uitgevoerd. Zijn trouw. Tegenover onze ontrouw. Hij is onze naaste. Hij is onze bloedverwant. Want door het bloed van Jezus Christus. Dat verzoening brengt. Daardoor mogen we het zeggen. Jezus Christus, onze oudste broeder. Door het bloed van Jezus Christus, zijn vader, mijn vader. Geen afstand meer, maar nabijheid. En zijn macht, de macht van Jezus Christus. O, wat wordt er heerlijk van gezongen door de engelen in de kerstnacht. Als ze daar zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Zijn macht, zijn majesteit. Hoe heeft hij dat zichtbaar en hoorbaar gemaakt? Vooral in dat ene woord. Dat woord wat geklonken heeft, vol macht en vol majesteit. Een kruiswoord. Het is volbracht. Of het doel is bereikt. Of nog weer anders vertaald, de vrede is aangebracht. Dat machtswoord van Jezus Christus. Vol van macht en vol van majesteit. De scheppingsmacht en de scheppingskracht die er helemaal in meekomt en meeklinkt. Bij hem is rust te vinden. Bij hem is toekomst. Een eeuwige toekomst. Dat land van de rust is niet hier. Want wij zijn onderweg naar die stad die fundament heeft. Dat hemelse Jeruzalem. Wat bereid is, wat gegrondvest is op het werk van Jezus Christus. Daar is de rust, die eeuwige rust te vinden. Vrede met God. En daar delen in zijn erfenis. En vanochtend horen we dat. En de vraag is, deelt u daarin? We mogen het zien. En de vraag is, kent u die genade? En daarom vandaag, onderweg naar dat vaderhuis, levend hier in een vreemd land. In die ballingschap. En toch de zekerheid dat de verlosser is gekomen. Dat de verlossing tot stand is gebracht. Daarom onderweg, vandaag, zitten naar de tafel van het verbond. Om het woord te horen. De tekenen van zijn trouw en van zijn liefde te zien en te ontvangen. Om te proeven en te smaken dat de Heere goed is. Onderweg zo te mogen ontvangen wat Jezus Christus in orde heeft gemaakt. Bereid heeft. Beschikbaar heeft gemaakt. Gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Zo levend, zo etend en drinkend, dan mogen de woorden van onze tekst zo lezen. Zoals Luther dat doet. Die zegt, je moet de woorden zo lezen, dat je je eigen naam erin leest. Zullen we de woorden van Jeremia 50, vers 34 nog een keer lezen? En leest u dan gelovig en met een brandend hart mee. Maar mijn verlosser is sterk. Heere der Heerscharen is zijn naam. Hij zal mijn twist zeker twisten. Omdat hij mij in het land van de rust brengt. En maar alle tegenstanders van mij beroeren zal. Amen.